Gemeente, wij zijn bezig met de overdenking van ons leerboek, de Heidelberger Catechismus. Ook wel genoemd het schatboek van de kerk. Ook wel genoemd het troostboek van Gods volk. Nou hebben we gezien dat dat leerboek, de catechismus, uit drie hoofdstukken bestaat. Hoofdstuk 1 is de ellende en hoofdstuk 2 is de verlossing en hoofdstuk 3, deel 3, is de dankbaarheid. We zijn nu toegekomen aan het einde van hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 bestaat eigenlijk uit drie zondagen. De zondagen 2, 3 en 4. Het eerste hoofdstuk over de ellende beslaat eigenlijk maar drie bladzijden. Het is dus het kortste hoofdstuk als het gaat over de ellende. Het kleinste hoofdstuk. Enkele woorden worden over de ellende staat van de mens gezegd. En de catechismus is bezig om zich des te spoediger en des te uitvoeriger te gaan bezighouden met de verlossing. Met de verlosser vanaf zondag 5, want daar staat er bij mij boven deel 2. Dus we leggen eruit dat de catechismus geen verlustiging heeft om de ellende van de mens breed en diep uit te meten. Het is bij de onderwijzer van de catechismus dus niet zo hoe langer een preek handelt over de ellende, hoe mooier die is. Absoluut niet. Aan de andere kant moet ik zeggen dat over de ellende ook niet wordt heengestapt door onze onderwijzer. Kort, krachtig, grondig en bondig wordt de zwarte achtergrond van onze ellende getekend, opdat tegen die zwarte achtergrond van onze zonde en ellende staat, de verlossing als een parel des te heerlijker schittert. In zondag 2 ging het over de wet van God. In zondag 3 ging het over het beeld van God vorige keer. En nu vanavond, zondag 4, gaat het over de straf van God. In zondag 2 ging het over onze tegenwoordige ellendige toestand, dat we geneigd zijn tot alle kwaad. Die afwijking die zit in ieder mens zijn hart. In zondag 3, de vorige keer, hebben we gezien hoe dat kwam. We zijn geschapen naar het beeld van God, maar gevallen. Van God afgevallen en de duivel welbewust toegevallen. Zo kwam dat. En nu vanavond weer een ernstige zondag. Het gaat over de straf van God. Dat dat gevolgen heeft. De zonde tegen God heeft rampzalige gevolgen. Het oordeel van God, dat komt eraan en dat komt ervan. Ik zet daarom boven de preek van vanavond de straf van God. Dan gaan we op een drietal gedachten letten. Naar aanleiding van vragen 9, 10 en 11. Allereerst de vraag, is God onrechtvaardig? Er staat in vraag 9, doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat die mens toch niet kan doen? Is God onrechtvaardig? Nee, hij staat er. Ten tweede gaan we letten vraag 10 op, laat God ongestraft? Er staat in vraag 10, wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Laat God ongestraft? Antwoord, nee, hij geenszins. En dan de derde gedachte als vraag 11, is God onbarmhartig? Er staat in vraag 11, is dan God ook niet barmhartig? Antwoord, God is wel barmhartig, maar is ook rechtvaardig. De straf van God, drietal gedachten. We letten ten eerste op de vraag, is God onrechtvaardig? Ten tweede op de vraag, laat God ongestraft? Ten derde op de vraag, is God onbarmhartig? Wel gemeente, als je nou zo de krant eens leest, hè, kunt u zich dan ook zo ergeren soms aan dat Nederlandse strafrecht? Je leest met de regelmaat van de klok, ook gisteren heb u dat weer kunnen lezen, dat er mensen, misdadigers, terreurverdachten, mensen die een moord op hun geweten hebben, verkrachting, incest, dat ze op een of andere manier willen worden vrijgelaten. Of verminderd toerekeningsvatbaar worden verklaard. Of een vermindering krijgen van de straf. De zonde gaat zo vaak ongestraft vrij uit. Misdadigers die op vrije voeten worden gesteld, wegens gebrek aan bewijs. Bewijs kan niet sluitend gemaakt worden. Of op vrije voeten wegens het gebrek aan cellen, een cellentekort. Of omdat er een procedurefout wordt gemaakt door de rechters en de advocaten. En dan worden ze vrijgelaten. Doodstraf hebben we niet meer. Je kan er wel eens verontwaardigd over zijn. Het recht struikelt op de straten. Nou, vanavond gaat het niet over ons Nederlands strafrecht. Het gaat vanavond over Gods strafrecht. Het gaat vanavond trouwens ook niet over andere mensen. Het gaat vanavond over ons, over u en over mij. Want het is duidelijk in de schrift dat wij allen eenmaal voor de rechterstoel van God geopenbaard moeten worden. We krijgen allemaal een beurt, vroeg of laat. En dan moeten we voor God verschijnen. En dat is een ontzaglijk iets. God is rechter die beslist, zo zingen we in een van de psalmen. We hebben rekenschap af te leggen van onze daden, ook van onze gedachten, intenties en onze woorden. God heeft ook een wetboek waarnaar hij zal vonnissen. En dat is het wetboek die liefde eist tot God en de naaste. Dat wetboek van God dat klaagt mij op een of andere manier aan. Stelt mij in staat van beschuldiging omdat ik daar niet aan kan voldoen. In plaats van liefhebben is er in mijn hart een neiging om aan een ander een hekel te hebben. En in plaats van te denken aan God en de naaste ben ik zo op mezelf gericht. Er is een versie in het Engels, een beetje in het Latijn-Engels. Ego, mei, mihi, me, that's all what man can say. Ik, me, mij en mezelf, dat is alles wat een mens kan zeggen. En daar zit een kern van waarheid in. Die wet klaagt me aan. En dan zegt de Heer, er is ook een vonnis op, heb ik ook gelezen. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek de wet om dat te doen. Vervloekt. Het gaat vanavond dus over de schuld. En ook over de straf van God over onze, mij, uw zonde. Nou is dit het moeilijkste voor een mens, en dan heb ik het over u en mezelf. Het is zo moeilijk om schuld te bekennen. Om dat toe te geven, om dat eerlijk te erkennen. Wij zijn er veel beter in om onze schuld te bedekken. Dat zie je al bij Adam en Eva, de eerste schuldenaars in het paradijs. Zodra ze zich schuldig gaan voor God gaan voelen, wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze die schuld niet eerlijk opbiechten, maar dan gaan ze vijgenbladeren aan elkaar rijgen om zich te bedekken, om zich mee te verbergen, om zich te verontschuldigen. We zien dat in de Bijbel ook bij David, als hij overspel pleegt, de zonde tegen het zevende gebod. Een kind van God zou u zeggen. Zonde tegen het zevende gebod, weet je wat hij dan doet? Dan gaat hij het bedekken. Niet erkennen, maar bedekken. 9 maanden lang heeft hij zijn mond kunnen houden. Maar ja, dat komt natuurlijk toch uit, hè. Dat komt toch uit. En innerlijk kwijnde hij weg. Psalm 32, we hebben net gezongen. Innerlijk kwijnde hij weg. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. En maar hij heeft 9 maanden vol, 9 maanden geen contact gehad met God. 9 maanden over de schuld heen geleefd. Totdat het brak, totdat God hem aanwees, totdat het brak. Ik bekende, o Heer, oprecht mijn zonde. Toen was hij op zijn plek. Zo zijn er ook in ons leven gemeenten, en als u zo je oren is te luisteren, er zijn heel wat bedenkingen, excuses, tegenwerpingen om er onderuit te komen. Nou, daar gaat het nou over in zondag 4. 3, vraag 9, 10 en 11, 3 dooddoeners. 3 geweldige aanklachten tegen Gods eis, tegen Gods straf en tegen Gods gerechtigheid. Vraag 9, ik probeer het nog een keer tegen u te zeggen. Doet dan God de mens geen onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen, niet kan doen? Je hoort het al mensen zeggen, ja maar ik doe toch mijn best. Ik kan niet meer doen dan mijn best en God zal toch niet het onmogelijke van me eisen? Vraag 10, wil God zulke ongehoorzaamheid en afval dan niet ongestraft laten? Je hoort het al mensen zeggen, hè, van ja, maar het loopt zo vaak niet hoor. Ik denk dat het straks wel meeval. God legt toch niet op elk slakje zout zeker. En vraag 11, is dan God ook niet barmhartig? Ja, God is toch liefde? Denk je dat hij mij zomaar in de hel zal gooien? Hij is toch liefde? Want wordt dat vaak gehoord? En ja, dat de Heer dan eeuwig zal straffen? Ja, daar geloof ik niet in. En als ik nou mijn best doe, dan zal het heus wel goed komen. Ik ben er niet bang voor om straks verloren te gaan, want ik doe mijn best. Je hoort er alle 3 die dingen. Misschien denken u het zelf ook wel. Misschien troost je jezelf er wel mee. Van ja, ik ga naar de kerk, ik lees de Bijbel, ik bid. Ja, wat moet ik nou nog meer doen? Ik zou het eigenlijk van God onrechtvaardig vinden als ik nou straks voor zijn rechterstoel verschijn. En al zou ik aan zijn linkerhand komen te staan. Want ik heb er alles gedaan wat in mijn vermogen ligt. En dat is toch tekort. Dat gaat zo tegen ons in. Vandaar die eerste vraag. Is God onrechtvaardig? Vraag 9. Doet dan God de mens niet onrecht? Dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan. Is God dan onrechtvaardig? Alleen al het feit, gemeente, dat wij zulke slechte gedachten hebben van die goeddoende God. Dat we God durven te beschuldigen van, ja, maar dat vind ik gemeen. Ik vind u hard en wreed. Dat komt in de Bijbel meer voor, die man met dat ene talent. Die zegt, ik wist dat gij een hard mens zijt. En dat zit ook in ons hart. Ik vind dat gemeen, ik vind dat wreed van God als ik, ja. En zo zijn we maar geneigd om God, niet dat wij verantwoording voor God moeten afleggen. Maar God moet verantwoording voor ons afleggen. Heer, ik vind dat onrechtvaardig van u. Zo hoog zitten we in de boom. We draaien het met het grootste gemak om. Doet God geen onrecht? Ik zal het eens wat dichterbij proberen te brengen. U weet dat er in de Bijbel gesproken wordt over de uitverkiezing. Dat God van eeuwigheid af al een volk heeft uitverkoren ten eeuwige leven van voor de grondlegging der wereld. Een persoonlijke uitverkiezing. Dat weet u. En nou voel ik dat er sommigen al gaan stijgen. Die zeggen, ja maar dominee, als God nou maar een klein getal heeft uitverkoren en de rest dan? Dan gaat de rest verloren en die kunnen er dus niks aan doen dat ze niet uitverkoren zijn. Dus die gaan verloren, dan kunnen ze niks aan. Dat is Gods schuld. En zo geven we God de schuld. Is God dan niet onrechtvaardig dat hij dat doet? Ik hoor het al mensen zeggen, jonge mensen zeggen dat wel eens. Ja maar al die miljoenen mensen dan die nog nooit het evangelie gehoord hebben, gaan die dan zomaar verloren? Dat zou ik onrechtvaardig vinden van God. Is God dan niet onrechtvaardig? En zo beschuldigen we de Heer. Ik snap het niet dat het goddeloze altijd voor de wind gaat. En kinderen van nu, daar gaat het altijd slecht mee. Is God dan onrechtvaardig? Zo beschuldigen we God. God doet het altijd verkeerd. God doet het altijd verkeerd. Ik ben het eigenlijk zelden nog nooit met God eens. U wel. Ben u het nou wel eens een keertje echt met God eens geworden in uw leven? Dan ben je bekeerd. Weet je wat bekering is? Dat je met God eens wordt. Maar de Heer doet het in mijn ogen zo vaak fout. Maar dat ik fout ben, dat zie ik over het hoofd. Daar God in de wet eist van een mens wat hij toch niet doen kan. Niemand kan die liefdes eisen om de Heer volmaakt lief te hebben. En de naaste als mezelf, ja niemand kan dat toch volkomen opbrengen. Die eis is veel te zwaar. En dat God dan bovendien nog zegt, vervloekt is en ieder die dat niet doet, die straf is veel te streng. Ik probeer het toch. God moet niet het onmogelijke van mij vragen. En dan het antwoord. Weet je wat het antwoord zegt? Is de Heer onrechtvaardig? Nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. En hier neemt de onderwijzer het op voor de Heer. God is niet onrechtvaardig, dat kan ik niet aanhoren. Als God beschuldigd wordt, dan doet dat zeer van binnen. Ook op huisbezoeken bij randkerkelijke mensen. He, dat doet zeer van binnen als God beschuldigd wordt. Nee, hij. God is niet onrechtvaardig, God is volmaakt, God is rechtvaardig. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. Weet je wat me ook opvalt, gemeente, wat er staat? Er staat, nee, hij, want... God is niet onrechtvaardig, want, en dan komt de catechisme met een opgaaf van redenen, waarom? Dat vind ik mooi, een antwoord met opgaaf van redenen, want, zo is het in het geloof altijd, het geloof is niet zomaar blind in het wilde weg, het geloof is altijd gemotiveerd, er volgt altijd wat op, dat want. Als u nou zegt, God heb ik lief. Dan zeg ik, ja waarom heb je dan God lief? Weet je wat de dichter zegt? God heb ik lief, want. Weet je waarom? Want wie getrouwe Heer hoort mijn stem, daarom heb ik hem lief. En mijn smekingen en mijn klagen. Als iemand nou zegt, loof de Heer. De Heer, ja, waarom wil je nou dit? Waarom wil je dat nou zo graag doen? En dan zegt de dichter, ik heb een reden waarom. Loof de Heer, want hij is goed. Daarom loof ik hem. Met opgaaf van redenen. En zoals hier ook, God is rechtvaardig, want hij heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. God is de mens goed geschapen. Adam kon het doen, zijn schepper van harte liefhebben en zijn vrouw als zichzelf. Weet je wat ik hier ook opval, gemeente? Vind je het nu erg dat we een beetje gaan spitten vanavond? Kost goed. Spaart je dieper. Weet je wat me ook opval? Ze zeggen wel eens een dominee, een goeie dominee, die begint niet bij Christus, die begint bij de val. Ben ik het helemaal niet mee eens. Weet je wat de catechisme begint? Die begint niet bij de val. Die begint met de schepping. Die gaan nog twee hoofdstukken terug. God heeft de mens goed geschapen, het paradijs. Daar begint het woord van God ook. Genesis 1, niet Genesis 3, Genesis 1. God heeft de mens goed geschapen, maar dan volgt er wat op. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen van deze gave beroofd. En dan komt pas Genesis 3, maar. En dan moeten we goed lezen, hè. Catechismus is zo mooi in elkaar. Wat is nou de kinderen van groep 8? Wat is nou de hoofdzin en wat is nou de bijzin? Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen. Dan komt de bijzin. Door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid. En dan gaan we weer verder met de hoofdzin. Van deze gaven beroofd. De mens heeft zichzelf van deze gaven beroofd. Het ligt dus niet aan God. Maar het komt neer op eigen schuld dat ik het niet meer doen kan wat God van me eist. Ik kon het wel. Maar ik heb mezelf van die gaven beroofd. Simpel voorbeeld. Kolbrugge, die zegt ergens in zijn verklaring van de catechismus. Kolbrugge zegt ergens, nou, ik noem eens een voorbeeld voor de kinderen. Stel je voor, er is een boer en die moet in die tijd 100 gulden, die tijd nog, als ik als boer 100 gulden aan de belasting moet betalen. Nou, ik ga met die 100 gulden op weg, die heb ik in mijn zak, maar onderweg naar het belastingkantoor, ja, dan duik ik een cafeetje in en dan neem ik een biertje en ik verdobbel en ik verspeel mijn geld. En dan komt de belastingontvanger en die zal geen meelij met mij hebben. Want had ik het niet verdobbeld en verdronken en verspeeld, had ik makkelijk kunnen voldoen. Ik had die 100 gulden, maar ik zelf heb het verkwist. Ik heb het er doorheen gebracht. En dat is eigen schuld. En dat staat hier ook door moedwillige ongehoorzaamheid. Dat wil zeggen, Adam die deed dat expres, niet per ongeluk. Maar hij ging expres door dat rode stoplicht, die boom van kennis en goed en kwaad verboden te eten. Hij ging expres door dat rode stoplicht heen. Met voorbedachte raden, niet verminderd toerekeningsvatbaar, met de volle bewuste verantwoordelijkheid. Dus gemeente, wat wil de catechismus hier duidelijk maken? Achter de onmacht, ik kan het niet meer doen, daar zit wel achter. Daar zit de onwil achter. Door moedwillige ongehoorzaamheid. Dat is heel vaak zo. Als mensen zeggen, ik kan niet geloven, dominee, ik kan het niet zomaar grijpen hoor. Kan niet zomaar pakken hoor. Een mens die kan niks. Dan zit daar wat achter. Als u niet meer zegt, dan zeg u maar de helft. Achter de onmacht, daar zit de wortel van de onwil. De Heere Jezus zegt niet, gij kunt niet geloven, maar gij wilt niet tot mij komen. Opdat gij leven hebben. En dan staat er door het ingeven van de duivel, dat staat wel in een bijzin. Dan moeten we niet de duivel de schuld geven, zegt hier de catechismus. Het is door op aandrang, maar de duivel heeft ons niet gedwongen. De duivel dwingt trouwens een mens niet, dat kan die niet. Een duivel kan een mens niet dwingen, tenzij je bezeten bent, dan wel. Als je occult belast bent, dan krijg je dwanggedachten en zo, dat is een heel ander iets. Maar de duivel kan een mens niet dwingen, hij kan je wel dringen en aanzetten ergens toe... En toe aandringen, maar hij kan een mens niet dwingen. De mens heeft zichzelf, dat staat in de hoofdzin. Hij heeft een rol gespeeld, de mens. Het is geen zwakheid, zegt de catechismus. Het is geen ongelukje, het is ook niet uit onwetendheid. God is dus niet gemeen. God is niet hard. God is niet wreed. En wat is er toen gebeurd, gemeente? Er zijn twee dingen gebeurd. Die verhouding van God en mens is veranderd. De mens werd van gelukkig, ongelukkig, ellendig, strafwaardig. En God ook. God werd van schepper, mijn rechter. Voor wie ik verantwoording moet afleggen. Ziet u hoe vreselijk die zondeval is? Voor de was het de verhouding van maker en maaksel, schepper en schepsel, die verhouding was goed. Maar door de zon moedwillig is het anders geworden. Is het niet meer schepper en schepsel, maar is het geworden rechter en zondaar. En een rechter die kan de overtreding niet ongestraft laten, die kan het niet door de vingers, die kan de hand niet lichten met zijn wet. Nou, dat is de tweede gedachte. Dat is vraag en antwoord 10, de tweede tegenwerping. Hoe zit dat nou met die straf? Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Dat is de tweede tegenwerping. Je hoort het mensen al zeggen, maar God hoeft toch niet per se te straffen? Dat hoeft toch niet per se? Waarom kan de Heer nou niet zeggen, zand erover? Ik zal het nou voor één keer door de vingers zien. En dan gaan we allemaal naar de hemel en dan is iedereen gelukkig. Gelukkig niemand eeuwig eindeloos te lijden. Als er aan de ijs niks te tornen valt, die blijft staan. Kunnen we dan misschien een beetje aan de straf gaan sleutelen? Heren, waarom moet u nou per se straffen? En dan zegt het antwoord, kan God het nou niet ongestraft laten laten? Nee, hij geen zins. Nee, hij geen zins. Ik heb eens in de Afrikaanse vertaling zitten kijken. Ik hou van de Afrikaanse Bijbel. Weet je wat daar staat? Daar staat voor dat antwoord nee, hij geen zins. Daar staat in het Afrikaans dat nee, glad niet. Glad niet. Nou, dan weet je precies wat er bedoeld wordt. Nee, dat kan niet. God houdt de schuldige geen zins onschuldig. Dat doen wij wel. Je kan een strenge en rechtvaardige vader zijn. Maar toch, ja, als je kinderen dan een keer over de schreef gaan. En je dreigt als ouders met straf. Dan zal het in de beste zinnen wel eens voorkomen dat je op een gegeven moment zegt, nou vooruit dan maar. Nou vooruit dan maar. Ja, voor deze ene keer. Dan geef je het toe en dan geef je het die zin. Zoals met een leraar, je krijgt soms strafwerk. Bij een strenge, door rechtvaardige leraar, krijg je strafwerk. 100 strafregels. En de 80 geschreven, nou vooruit, ga nou maar een poosje spelen. Zeg de rest, laat maar zitten. Zo is het bij God niet. Zo is het bij God niet. Nee. God laat niet over zich heen lopen. God laat niet met zich sollen. Er staat zelfs, en dat is eigenlijk een heel aangrijpend antwoord, maar hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonde. God vertoornt zich schrikkelijk. Ik heb eens gekeken in de Engelse vertaling. Hij vertoornt zich schrikkelijk. Er staat er, he is terribly, terribly displeased. Hij is verschrikkelijk, ja, displeased, ongenoegen. Zijn ongenoegen blijkt daarover. Zijn onbehagen, zijn misharen. God is niet als Eli, die vader van Hofni en Pinaas. Eli, dat was zo'n goede oude sul. Een softie. Zo'n vader die, ja, ach jongen, doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Maar de jongen zit niet die vader gewoon praten. Een lieve oude man. En dan tussen deze gewoon zelf zin in hadden. Eli, dat was de goedheid zelf, maar die had geen strengheid. En dat ging helemaal verkeerd. Als je de goedheid zelf bent en er is geen tucht, dan verwen je je kinderen en dan worden het je toekomstige vijanden. Echt. Geef je op een briefje. God is verschrikkelijk vertoornd, huiveringwekkend. Kan God toornen? Ja. Op zo'n manier verschrikkelijk staat. Er staat in de Bijbel van die teksten, we lezen daar met liefst overheen, maar dat als God toornt, dan rijzen de haren je te bergen. Uw toorn heeft in mijn ziel verschrikkingen gebaard. Ik krijg kippenvel van. Waarom doet de Heer dat dan? Omdat de zonde zo erg is. Wij voelen nog niet half het gewicht van de zonde. Zo erg. Kinderen, hoe moet ik dat duidelijk maken? De zonde, weet je wat dat gedaan heeft? De zonde heeft de vlammen van de hel aangestoken. Die ene zonde van Adam en Eva was als een één lucifer die de vlammen van de hel hebben aangestoken. Ik heb wel eens nagedacht over de vraag, hoe oud is nou eigenlijk de hel? Heb je er wel eens over nagedacht? Is de hel geschapen? Nee, hoe oud is de hel? De hel is zo oud als de val. De zonde is zo verschrikkelijk, die heeft mijn Heer en mijn Heiland aan het kruis doen nagelen, doen lijden, bloeden, sterven en zweten. Eén zonde stootte een derde van de engelen uit de hemel. Eén zonde. Eén zonde stootte Adam en Eva uit het paradijs. De zonde is verschrikkelijk. God toorn tegen de zonde. En die toorn van God is zo groot, zegt Avondmaal hier, dat hij eer dat hij die ongestraft liet blijven. Zondag 4. Dat hij die zonde gestraft heeft in de bittere, smadelijke dood des kruises aan zijn lieve zoon. Zonde is verwoestend, zielsverwoestend, God onterend, beschadigend, vernederend, verhardend. God is vertoornd, displeased. Mag ik eens een voorbeeld gebruiken, kinderen? Moeilijk, hè? Moeilijk vanavond. Het is heel fijn dat jullie er zijn. Ik kan me voorstellen dat er kinderen zijn. Nou, misschien leren ze al op bed. Maar misschien al wel enkele. Ik kan me voorstellen dat. Weet je wanneer je een fijne dag hebt? Of als je lief en gehoorzaam bent. Papa en mama lief en aardig zijn. Dan stel je voor dat je het nou eens. Je hebt echt boos gedaan. Stout gedaan. En dan ga je naar boven en dan heb je papa en mama niet gezien, geen kus gegeven. Kan ik me voorstellen dat er een kleine jongen of een klein meisje is die zegt, ik kan niet slapen als ik weet dat mijn moeder nog boos op me is. Ja, op een gegeven moment hoor je dan van boven een stem, je mama. Ja, dan ga je naar boven, hè, want je moet het moet goed zijn. Ik kan niet slapen, dan komen de tranen. Ik kan niet slapen als ik weet dat moeder nog boos op me is. En weet je wat ik nou zo schrijnend vind ermee? Indien gij niet wordt als de kinderen, kunt u nou vanavond wel rustig gaan slapen als u weet dat God nog vertorend op u is? Kan er rustig je ogen dicht doen? Dan zou u toch vanavond toch moeten roepen, Heere God. Hoe kan het nou weer goed worden tussen u, tussen mij? De zonde. Dat is een verschrikkelijk iets. Mag ik nog eens een voorbeeld gebruiken? Kinderen, groep 7 en 8. Groep 7 en 8. Ja, dan moet je een werkstuk maken op school. Over een onderwerp, over een land. Of over een beroep wat je wil gaan doen. Of over een dier of zo. Moet je een werkstuk maken. Ja. Stel je nou voor dat je een hele week al mijn werkstuk hebt zitten ploeteren. En zitten schrijven en zo. In zitten tikken. Nou, je hebt hem geschreven. Je hebt hem geschreven. Ja. Stel je voor dat je met de hand geschreven hebt nog. Heel de week je hebt gelezen. De plaatjes bijgeplakt. En dan komt er ergens een broer of een zusje. En die gaat bij dat werkstuk zitten. Jij bent even weg. En die gaat er met een pen in zitten krassen. En die zit dat helemaal te verscheuren. Dat doet hij niet per ongeluk, maar doet hij expres. Hoe zou jij je dan voelen? Ranzig, hoor ik iemand zeggen. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Zullen we dat nou eens even gaan toepassen op wat er nou gebeurt met de zondeval? Ik zie daar dat er een drie-enige God 6 dagen lang bezig geweest is om een hemel en een aarde te scheppen, toe te bereiden, mooi te maken voor de mens. En dan in een korte tijd die ene zonde die alles kapot maakt, krast, vernielt, tot een puinhoop maakt. Gemeente, als ik de Bijbel lees, dan geloof ik dat die zondeval ook heel snel heeft plaatsgevonden. Ik kan dat niet echt hard maken, maar God heeft de mens op de zesde dag, op de vrijdag, geschapen. Toen heeft de Heer zijn scheppingswerk voltooid. God rustte op de zevende dag. En ik vermoed dat de mens al gevallen is op die zondag daarna. Heel snel. Ik zou heel veel oudvaders kunnen noemen die datzelfde denken als ik. Ik denk hetzelfde als zij, moet ik zeggen. Die ook denken dat het heel snel gebeurd is. Dat daar geen weken en maanden en jaren overheen geweest zijn. Dat misschien wel enkele dagen geduurd heeft. En toen is de mens al gevallen. En de gevolgen van die verwoestende daad zien we nu nog. Zoals het ook is met oudere mensen die de oorlog meegemaakt hebben. Die vijfjarige oorlog, de Tweede Wereldoorlog. En nou zijn we 60 jaar verder. En de gevolgen, de verwoestende gevolgen. De trauma's, de syndromen, die dragen de mensen nog met zich. Nee. En zo is het met de zondeval. 6000 jaar geschiedenis zien we nog de verwoestende gevolgen in alle landen en bij alle mensen. God torent. Ik wil nog wat zeggen. Dan ga ik eens even goed lezen. Nee, hij geen zins, maar hij vertoort zich schrikkelijk bijna over de aangeboren werkelijke zonde. Dan staat er dit. Daar heb ik eigenlijk een vraagteken bij gezet. Wat er nou volgt. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen? Weet je waar ik een vraagteken bij ga zetten? Bij dat woordje willen. Want dat geloof ik eigenlijk niet. Ik zeg het voorzichtig. Ik zou er een ander woord willen invullen. Niet dat God wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen, maar het woordje moeten. God moet die door een tijdelijk en eeuwig oordeel straffen. God wil niet straffen. Dat is iets wat vreemd is in de Bijbel volgens mij. Het straffen, het toornen, dat is het vreemde werk van God. Behouden is het liefste werk van God. Ik geloof niet dat er Bijbelteksten zijn waar staat dat God wil straffen. Wel dat God moet straffen naar zijn recht. Torent de Heere, dan is het ondanks zichzelf, omdat hij heiligheid eist. Maar hij doet het niet van harte. Weet je wat de Heere wel van harte doet? Dat is niet toren en straffen, dat is zegenen. Daar heb ik trouwens nog een psalmvers voor ook. De Heere vindt in gunst en niet in wraakzelust. Dus liever dat woordje moeten. Maar dan nog. Ik heb dus al mijn ongeluk. Dan moet de Heere straffen met tijdelijke straffen. Weet je wat daarachter zit, gemeente? Zelfs in het oordeel ligt toch nog voordeel. Als de Heere tijdelijk straft, als de Heere je tijdelijk slaat, dan zit daar toch nog een verborgen roepstem tot bekering in. Dat is de bedoeling. God heeft een slaande en een straffende hand, maar God sla je met zijn hand niet in elkaar, dat wil hij niet. Als God slaat, en misschien zijn er wel mensen die dat zo ervaren hebben, zo slaat uw hand meneer. Maar de Heere wil ten diepste, hij wil een mens naar zich toeslaan en niet van zich afslaan. Ook in tijdelijke straffen zit toch nog genade. De Heere gedenkt in toorn, ik noem allemaal bijbelteksten. De Heere gedenkt in toorn des ontfermens. Hij straft wel, maar naar onze zonde niet, dan zouden we er geen van allen meer zijn. Maar als je nu op aarde in je leven naar die tijdelijke straffen niet wil luisteren. En als die niet helpen als zulke dwang, we hebben het gezongen. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen, als die dwang wel nodig is. En je luistert nog niet, zo stug. En als het je niet brengt tot bekering, ja, dan moet God ten lange leste ook eeuwig straffen. Vervloekt is een ieder die niet blijft, en dat is verschrikkelijk, die eeuwige straf. Het lijkt me al vreselijk als je levenslang krijgt. Dan kom je er dus nooit meer uit. Niet 15 jaar, Maar levenslang, dat komt er nooit meer uit. Maar eeuwig straffen, dat is niet levenslang, dat is voor altijd. Huiveringwekkend. Er komt nog een vraag bij me op. Ja, dominee, ik vind dat oneerlijk. Ik vind dat eigenlijk gewoon oneerlijk. Stel je nou voor dat iemand 70 jaar wordt. Trouwens, heb je het weer en dan gaan we God weer van onrecht beschuldigen. Maar ja, dat zit nou in de mens. Zo slecht zijn wij. Maar goed, ik hoor iemand zeggen, ik vind het oneerlijk van God. Want stel je voor dat ik nou 70 jaar word en je zondigt 70 jaar. Ja, dan zou ik me kunnen voorstellen dat je dan 70 jaar in de hel gestraft wordt. Maar waarom moet je dan eindeloos, altijd, miljoenen en miljoenen jaren, waarom moet je dan eindeloos lijden? Je hebt maar 70 jaar gezondigd, dan moet je eindeloos lijden. Dat vind je niet? Ja, moeilijke vraag hoor. Ik zal het anders zeggen. Eén schot met een geweer. In één seconde gedaan. Ja, waarom moet je dan levenslang vastzitten? Je hebt eigenlijk maar één seconde gezondigd. Door dat ene schot te leveren. Ja, als je dan één seconde vastzit, dan kom je... Nee, zo werkt dat niet. Dat is geen goede vergelijking, voelt u? Eén ogenblik van onbedachtzaamheid maakt dat men jarenlang bitter schrijft. Een leven in de zonde en bij geen gebruikmaking van de genadekansen die je van God krijgt. Let wel, dat zeg ik erbij. En bij geen gebruikmaking van de genadekansen die je van God krijgt. Eén, ja, daar zal je eeuwig voor moeten boeten. Maar ik wil gauw nog wat anders zeggen, als het gaat over die eeuwige straf. Hoe zwaar die straf nou is, weet je waar we dat ten volle zien? En dan ga ik u wijzen op de Heer Jezus. Dat is het evangelie van vanavond. Hoe zwaar die eeuwige straf is, dat zien we nou ten volle aan het kruis van Golgotha. Aan dat vloekhout, vervloekt is en ieder die niet blijft in hetgeen geschreven in het boek de wet. Aan dat vloekhout des schande. En daarom wordt het zo wonder voor een verdoemelijk zondaar. Als hij gelukkig mag zien op zijn heiland. Weet je wat hij daar mag zien? Dit. De straf. Daar gaat het over vanavond. De straf die ons de vrede aanbrengt, die is op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En nou gebruik ik wel het woord willen. Want Christus die wilde de straf ondergaan voor overtreders. Hij heeft voor mij gebeden, zegt een gelovige zondaar. En hij heeft voor mij gestreden. En hij heeft voor mij geleden. En dat alles, hij wilde voor me boeten. Met de spijkers door zijn handen en zijn voeten. En waar nou die eerste Adam moedwillig ongehoorzaam was. Daar werd nou de laatste Adam Christus vrijwillig gehoorzaam. Een vloek geworden zijnde voor ons. Opdat we zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Opdat God, en nou komt het. Opdat God een gelovige zondaar naar recht niet zal schuldig keuren. Daar gaat het om. Ik weet niet hoe ik dat simpel moet zeggen. Ik hoop dat je dat mag, dat de Heer je dat mag leren gaan verstaan. Dat God naar recht je niet wil schuldig keuren. God kan nooit over zijn recht heen. Sion wordt door recht verlost. Het gaat nooit ten koste van de deugd van zijn gerechtigheid. Nou. Laat ik het simpel zeggen. Jongens, meisjes, er is er maar één, dat moet je onthouden. Er is er maar één die verlost van de toekomende toorn, dat is de Heer Jezus Christus. Die de eeuwige straf wilde dragen en tijdelijke straf, o wonder van genade. Die tijdelijke straf, die verandert de Heer Jezus voor de zijne in een vaderlijke kastijding. God straf me niet meer ongenadig als ik kind ben. O Heer, gij zijt weldadig, straf me niet ongenadig. Dat doet de Heer niet meer. Maar sla mij met medelijden gelijk een vader doet. Gemeente, nou heb ik hele belangrijke dingen gezegd vanavond. Toen Adam en Eva geschapen werden, toen was de relatie schepper-schepsel. Toen daar die verschrikkelijke zondeval kwam, toen werd het rechter-zondaar voor wie ik verantwoording moet afleggen. Maar door het geloof in het volbrachte werk van Christus wordt die staat ook nog weer anders. Dan wordt het vader-kind. En vader slaat wel eens, maar altijd gelijk een vader doet. En niet als een rechter. Hoe krijg ik daar deel aan, dominee? Hoe word ik nou van een zondaar tot Gods kind? Hoe weet ik nou dat God de rechter door genade mijn vader, mijn verzoend God en vader geworden is? Nou, dan zeggen de Dordtse leerregels: wie nou dit evangelie niet gelooft, op hem blijft de toorn van God. Maar wie dat evangelie en die zalig maken Jezus met een levend geloof omhelst, die is van de toorn van God verlost. God straft nooit twee keer. God straft nooit twee keer. Er is een mondtekst in de Bijbel. Ik denk dat u niet weet waar die staat. Of je moet er een keer bij bepaald zijn. En de benauwdheid die zal niet tweemaal oprijzen. God straft niet twee keer. Of de straf zal je straks zelf moeten dragen en dat zal ondraaglijk zijn. Of ik mag zien dat het door een ander gedragen is. Dat hij door de Heere Jezus gedragen is. Ja, hoe weet ik dat dan, dominee? Hoe weet ik dat nou? Want nou zitten we bij de kern. Hoe weet ik dat? Nou, daar kan je deel aan krijgen, weet je hoe? Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg zult vergaan. Kus de Zoon, dat is het. Wie zijn zonde beleidt, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. En toen kreeg ik klappen, nee, gij naamt die gunstig weg. Hoe kan ik nou van die slaande en straffende hand van God, hoe kan ik die ontgaan? Mag ik het simpel zeggen? Bukken. Bukken. Jongens, ik zal het vertellen. Kijk, dominee Poort, die hebben jullie, die ouderen hebben die mee. Ik heb mezelf ook vaak gehoord trouwens in mijn leven, dominee. De lege predikant. De lege predikant. Dominee Poort, ja, een prachtige man. Je hebt ook een aantal boekjes geschreven. En dan zegt hij in een van die boekjes, zegt hij dit. Hij zegt, ik zat op het gymnasium, VWO, met de klassieke talen. En toen zag er achter mij, op een bankje, zo achter mijn rijtje zo, achter mij. Daar zat een jongen, die zat ontzettend te klieren. Die zat de leraar te treteren, uit te dagen. Nou, dat ging natuurlijk lang goed. Op een gegeven moment was die leraar over zijn theewater heen. Dus die is helemaal, die werd boos. En in die tijd, dat was natuurlijk, toen werden er nog wel eens wat tikjes uitgedeeld. Dus die leraar was over zijn theewater heen. Die stapte op die jongen toe. En dan schrijft dominee Poort, hij liep mijn plaats voorbij. Zo, hij liep mijn plaats voorbij. En hij haalde uit. Die jongen. Het is gelijk stil in de kerk. Goed, ik ga verder. Hij haalde uit naar die jongen. Hij zegt, dominee Poort, ja, ik zag niet wat er achter me gebeurde. Maar wat gebeurde er nou? Hij wilde die jongen een vreselijke klap tegen zijn hoofd geven. Maar die jongen, die bukte. En toen kwam die vreselijke klap tegen mijn hoofd terecht. Hij zegt, kwaad dat ik was. Hij zegt, maar ik heb daar later wel het evangelie in gezien. De Heere Jezus zegt als het ware, een prachtig mooi beeld van het evangelie. De Heere Jezus zegt als het ware, ik wil niet dat jij de slag om je oren krijgt van God. Die slagen, die wil ik voor je opvangen. Vrijwillig. En nou zegt de Jezus tegen u, tegen jou, tegen mij, bukken. Bukken. Of om het Bijbels te zeggen, buig u dan in stof. Val hem nederig te voet. En dan vang hij de klappen op voor jou. Buk achter mij. Want ik stel als goede herder mijn leven voor de schapen. Dus onthoud dat nou. Buigen. Buigen om behouden te worden. Ten slotte, gemeente. Laatste vraag. Vraag 11. Is dan God ook niet barmhartig? Ja, God is er ook liefde. Dominee, dat zit nou vanavond moeilijk doen. God is er ook liefde. Er wordt gesproken over Gods toorn en vloek en oordeel. Ja, dat is niet zo populair in onze natuurlijk, dat is waar. God is ook barmhartig. He, ik hoor het nog wel eens zeggen. Dominee, ik geloof wel in de hemel, ik geloof niet in hel. Ik kan het me niet voorstellen dat God mensen voor eeuwig in de poel des vuurs zou werpen. God is toch liefde? Ik kan dat niet rijmen. Geloof dat eigenlijk ook helemaal niet. De mens voor eeuwig verloren gaat. Daar is God te lief, te goed. Ja, en toch, gemeente, kijk, het zijn ook mysteries. Maar ik zet er geen vraagteken. Dat durf ik niet. Ik zet hier geen vraagteken achter. Ik heb in mijn leven, jongens, zoveel eerbied voor God in mijn hart gekregen voor dat woord van God, dat ik er geen titel of jota uit wil schrappen. Als God zegt dat die hel bestaat en dat die eeuwig duurt, dan ga ik niet zeggen, ik geloof, ik stel je voor dat ik me zou vergissen. Het gaat er niet om of ik gelijk heb, wat mijn mening geldt, maar dat God gelijk krijgt. En als God het zegt, geef je God dan gelijk. Geloof je de Heere dan? In de hel is trouwens geen ongeloof. Daar zat hem te voelen voor eeuwig. Trouwens, daar zit ook iets in van de leugen van de slang, hè? Gij zult de dood niet sterven. Hè? Er is geen eeuwige straf. Daar zit iets in van de duivel om je dat niet te doen geloven dat er een eeuwige straf is. Ja, maar God is toch barmhartig? Ja, man, je gelijk. U spreekt de waarheid, maar het is wel een halve waarheid. Want God is niet alleen barmhartig, God is ook rechtvaardig. En dat is het antwoord. Is dan God ook niet barmhartig? Ja, God is wel barmhartig, zegt antwoord 11. Maar hij is ook rechtvaardig. En daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste, dus met de eeuwige straf van lichaam en ziel gestraft worden. God is barmhartig, maar ook niet alleen barmhartig, ook rechtvaardig. Nou wordt dat niet gebruikt om te zeggen, ja, niet alleen dit, maar ook en vooral. Het is niet zozeer dat we het gaan omdraaien van, nou ja, hè, niet alleen dit, maar ook rechtvaardig. En dan de nadruk leggen op die rechtvaardigheid. Nee, God is het beide volmaakt. Kunnen wij ook al zo moeilijk voorstellen, hè? Eigenlijk is de formulering wat dat betreft ook niet helemaal, moet ik zeggen. Bijbels. Er staat dit. Je mag het ook vergeten, hoor. Denkt u met me mee. God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Dat woordje maar. Als ik dat probeer, dat bijbels in te vullen, dan zou ik liever zeggen dat woordje en. En hij is ook rechtvaardig. Hoe kom je daar nou weer aan? Nou luister, vanmorgen hebben we de wet gehoord. En er staat er in de wet dat de Heere de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. En dan? En dan niet maar doe barmhartigheid aan duizenden. Maar dan volgt er aan derde en vierde geslacht degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen. Wat is daar nou het verschil tussen? Nou, eigenlijk is het bijna geen verschil. Maar toch wel een heel klein verschilletje. Namelijk, als je zegt maar, dan kan je een tegenstelling creëren tussen die twee deugden van God. God is niet alleen dat, maar ook dat. Nee, God is allebei 100%. Hij is én barmhartig én genadig. God is barmhartig voor de volle 100%. Maar ook voor de volle 100%. Rechtvaardig. God is oneindig veel meer barmhartig dan wij het zijn. En God is oneindig veel meer rechtvaardig dan wij of ons Nederlandse justitie dat is. Het is niet of-of. Het is en. Ze horen bij elkaar. Het is een twee-eenheid. Gods barmhartigheid en Gods rechtvaardigheid. Allebei. En toch zeg ik er nog wel bij. Het is dus een twee-eenheid, hè? Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid, dat hoort bij elkaar. En toch zeg ik, gemeente, als ik nou die Bijbel goed probeer te lezen, net als met een tweeling. Je hebt er altijd eentje die het eerst genoemd wordt. En dat zie je ook zo. Als het gaat over Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid, dan wordt Gods barmhartigheid altijd eerst genoemd. Dan staat die barmhartigheid, die ligt bovenop in het hart van God, met David gesproken. Bewijs? Psalm 116. De Heere is genadig, dat staat voorop, en rechtvaardig, ten tweede. En onze God ontfermt zich op het gebed. Bewijs 2, Psalm 25. De Heere is goed, nummer 1, en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Bewijs 3. Exodus 34, waar de Heere voorbij gaat. En als de Heere dan voorbij gaat en hij noemt zijn naam, dan noemt hij allereerst Heere, Heere, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid. En dan vervolgens die de schuldigen geenszins onschuldig aan. Dus ze horen bij elkaar, Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid, maar die barmhartigheid die gaat voorop. En nou is God barmhartig opdat we nooit zouden wanhopen aan de verlossing uit onze ellende. Maar God is ook rechtvaardig opdat we de barmhartigheid van God niet zouden verknoeien, niet zouden verspillen, opdat we daar niet in zorgeloosheid mee om zouden gaan. Nou, ik ga stoppen. Slotte gemeente, Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid. Ach, het zijn het ware. We zien dat beide weer ten volle op het kruis van Golgotha. Zoals de kruispaal en de dwarsbalk één kruis vormen. Ja? Zo vormen Gods barmhartigheid en Gods rechtvaardigheid in Christus één evangelie. Zo rechtvaardig is God dat hij zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Zo barmhartig is God dat hij zijn zoon gaf om verlorenen te redden, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in. Nou begrijp ik Psalm 85. Daar op dat wonderlijke vloekhout, daar wordt gena van waarheid blij ontmoet en de vrede met een kus van het recht gegroet. God zegt in zijn rechtvaardigheid, en God zegt niet zand erover. Weet je wat God zegt? God zegt bloed erover. Want dat bloed, dat reinigt van alle zonde. En waar een mens gaat uitroepen, ik ben Gods gramschap dubbelwaardig. Daar zegt het evangelie, ja, maar de hitte van Gods gramschap is geblust. Waar dan? In het bloed van het lam. O, we hebben een God. Die vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Een straffend God, maar ook een vergevend God. Weet je wat de Heer vanavond tegen je zegt? Kom dan. We zijn vanavond als het ware in de rechtbank van God geweest. Kom dan. En laten we nou tezamen eens richten. Erken je schuld. Maar al waren nou je zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als de sneeuw. En al waren ze rood als karmozijn, ze zullen wit worden als de witte wol. En waar een zondaar in het geloof de Heere Jezus aanroept. Heere, wij ontvangen strafwaardig hetgene gedaan hebben. Maar gedenk mij als gekomen zijt. Waar een zondaar de Heere Jezus omhelst, aanroept, omklemt in het geloof. Daar mag die weten. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de Zoon van God. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. En dan gaat het van de rechtszaal, leunend op mijn liefste, naar de bruiloftzaal. Halleluja. Amen.